Op latere leeftijd beginnen aan seks, ontmoetingen via datingapps en relatievormen als ethische non-monogamie. De liefde van nu lijkt steeds meer te veranderen. Maar klopt dat wel? Is polyamorie iets nieuws? Wat zijn de gevolgen van al die datingapps? En wordt de seksplezierkloof kleiner? In de podcast Smoor spreken redacteuren Sarah en ik, Jip, met verschillende generaties en wetenschappers over de liefde van nu.
Nou Jip, een nieuwe serie die we gaan maken over...
de liefde.
En wat gaan we precies doen in deze serie?
Nou, in deze serie spreken we verschillende mensen. Zowel hoogleraren, experts op het gebied van liefde, seks, daten, relaties, liefdesverdriet. Maar we spreken ook jonge studenten die net, nou ja, eigenlijk het pad van de liefde aan het bewandelen zijn. En natuurlijk ook wat oudere mensen die terugblikken op hun tijd. Of dat misschien wel anders ging een paar decennia geleden. Daar zijn wij benieuwd naar.
Ja, en daarnaast delen we natuurlijk ook een beetje onze eigen ervaringen.
Ja.
Wil je vertellen wat jouw liefdessituatie nu is?
Ja, dat wil ik best vertellen. Ik zit momenteel in een relatie. Al denk ik inmiddels ruim 2 jaar. We gaan richting de 3. En happy together.
Een monogame hetero-relatie?
Dat klopt.
Ik ben vrijgezel. En ja, precies. Alle vrijheid om een beetje rond te daten. En dat zullen jullie ook een beetje meekrijgen in deze afleveringen, denk ik.
Tipje van de sluier, hoe gaat dat?
Ja, goed dat je erover begint. Want deze aflevering gaat dus ook over daten. Ik heb het idee dat het sinds corona een beetje is ingezakt, het datingleven.
Van jou?
Niet per se alleen mijn datingleven, maar dat van meer mensen om me heen. Inmiddels is iedereen denk ik ook die dating apps een beetje moe. Ik heb zelfs ook in artikelen gelezen de term dating app moeheid. Maar dat we eigenlijk ook niet weer terug zijn gegaan naar het daten in het echte leven en elkaar aanspreken en het flirten in het echte leven.
Komt dat ook door iets in je eigen houding? Of heb je juist het idee dat de mensen om je heen wat schichtiger zijn geworden?
Nou ja, ik denk dat het inderdaad met 2 dingen te maken heeft. Enerzijds ben ik zelf ouder geworden en zit ik niet meer constant in de club. Of heb ik niet door mijn studie allerlei mensen die ik nu ontmoet. En anderzijds denk ik dat bijvoorbeeld Me Too ook wel een invloed heeft gehad. Dat mensen toch voorzichtiger zijn.
Zeker. Kunnen mensen nog een beetje flirten?
Ja, dat vraag ik me dus af. Ik hoop dat we daar in deze aflevering antwoord op gaan krijgen.
Ja, want we gaan in deze aflevering onderzoeken in hoeverre dat beeld dat jij hebt van daten klopt. En we gaan straks even luisteren naar de datingavonturen van student Jeroen. Maar eerst gaan we in gesprek met Margriet van Hees. Zij is cultuurwetenschapper aan de UvA en is als senior lecturer verbonden aan de afdeling sociologie. En in haar werk analyseert of houdt zij zich voornamelijk bezig met interseksen, gendervraagstukken, queerness, LHBTQIA+ en seksualiteit. Hoe staat het ervoor met de datecultuur?
Oh, het is geweldig! Jeetje, wat is de datecultuur leuk! Er zijn niet alleen ongelooflijk verschillende veel apps, zoals Fields, hoe heet het? Cupid? Nee, Cupid?
Iets met Cupid.
Cupid,
Happens,
Tinder, ja, Tinder,
Bumble.
Grindr, Bumble.
Exact.
Er is zo ontzettend veel voor ieder wat wils, maar er zit een allertje onder het gas. Want nu de mogelijkheden, potentiële liefdes-, seks-, verliefdheids-, huwelijkskandidaten te ontmoeten, gigantisch is toegenomen, is verbiljoenvoudigd. We kunnen in principe met elk mens op deze aarde in contact komen via internet.
1 druk op de knop.
Maar het aantal mensen dat rapporteert gelukkig te zijn in de liefde is exact hetzelfde gebleven. De grap is dus, het vergroting van het aantal mogelijke mensen die je tegenkomt vergroot dus kennelijk niet de kans op gelukkig te worden in liefde. Want dat gelukkig worden in liefde is dus eigenlijk gewoon alleen maar puur toeval.
Bij student Jeroen was het wat minder toeval. Bij hem was het in 1 keer raak via een datingapp.
Ik zat kerstfilms te kijken in, dat was toen nog 2020. En ik dacht van ja, maar waarom doe ik dit? Ik kijk echt films over mensen die gezellig samen zijn met elkaar. En ik zit hier alleen op de bank naar een film daarover te kijken. Een paar dagen later besefte ik dat ik Tinder verkeerd gebruik. Ik gebruik het op de manier zoals het gemaakt is, de vleesmarkt. In plaats van dat ik verder kijk naar hoe is die persoon en qua innerlijk. Dus ik begon eerst met biografieën lezen. Dus bij mijn vriend keek ik naar de biografie eerst. Nou, dat vond ik interessant. En toen dacht ik van, nou weet je, ik ga kijken nu naar die foto's, maar ik filter hem er een beetje uit. Dus wat is hij aan het doen? Nou, toen zag ik een KFC-bucket. Ik ben echt fan van KFC. Zag ik een KFC-bucket en een kat. Ik dacht van, top, geweldig. En toen zag ik een foto van hem. Toen dacht ik van, maar jij bent ook zelf gewoon heel erg leuk.
Kunnen we eigenlijk nog wel flirten in het offline leven?
Ik denk dat flirten al nog steeds heel goed gaat.
Ja?
Ja, ik denk dat mensen dat gewoon nog steeds heel leuk doen met elkaar. Oh, juist leuker, want er is veel meer gendergelijkheid in de wereld. Er is veel meer gendervrijheid. Dus veel meer acceptatie voor LGBTQI. Dus het is veel meer seksuele diversiteit. Alles is alleen maar leuker geworden, lijkt mij.
We spraken verschillende studenten over het flirten, waaronder student Carlijn.
Nou, met vrienden ben ik soms wel eens, vooral met collega's ben ik wel eens in de exit. Nou, vaak begin ik gewoon met, hey, wat ziet er leuk uit? Wil je nog wat drinken? Dus dan moet je een beetje letten op het glas bijna leeg is.
Carlijn heeft dus een goede techniek, maar heb jij eigenlijk nog leuke moves gebruikt?
Jeetje mineetje, ik denk het niet. Ik denk als ik terugkijk op mijn prille, liefdevolle bestaan als tiener jongetje, denk ik dat ik heel veel geprobeerd heb en ook heel veel gefaald heb op allerlei fronten. Nee, ik was niet de Casanova, om het zo maar te zeggen. Ik kan beter, nou ja, varen op intuïtie of zo. Maar wat als het wel klikt? Terug naar het begin. Wat houdt eigenlijk die romantische liefde in?
Waarin romantische liefde zich onderscheidt voor de liefde voor je vrienden of voor je ouders, je huisdieren, is dat er verliefdheid bij komt. En er is een hele heldere definitie van verliefdheid. En verliefdheid is dus eigenlijk een soort van verandering in je zijn, waarin je een persoon tegenkomt waarnaar je zo sterk gaat verlangen dat je eigenlijk aan niets anders meer kan denken dan aan die persoon. Dus, maar ook een verlangen naar intellectuele en lichamelijke samensmelting met die persoon. Dat is dan het tweede element. Het derde element is dat je verlangt naar een soort van exclusiviteit. Een ander element is dat je je levensprioriteiten geheel omgooit. En de laatste is een zeer sterk empathisch gevoel voor die persoon. Dus als je beste vriend verkouden wordt, dan zeg je, hey, ik bel je morgen weer als je weer beter bent. Maar als degene op wie jij verliefd bent verkouden wordt, dan sta je binnen 10 minuten voor de deur met sinaasappels, kippensoep en paracetamol.
Als het goed zit.
Als het goed zit. Als het medicijns is, wordt de deur opengedaan, dan sta je buiten. Dus, maar ja, dit is dus ooit omschreven binnen de psychologie. En ik vind het nog steeds een hele heldere definitie van dat verliefd worden. Want romantische liefde onderscheidt zich van alle andere vormen van liefde door die verliefdheid.
Romantische liefde onderscheidt zich dus door verliefdheid. Maar dat kun je natuurlijk ook voor meerdere mensen ervaren. Zoals Erik, een 60-plusser, student aan de UvA. En hij is trouwambtenaar. En hij zoekt polyamoreuze verbindingen via onder andere dating-apps.
Wat dat betreft ben ik al een jaar of 7, denk ik, heel actief aan het Tinder, Bumble, Fields, wat zit er nog? Nou goed, ik heb het geloof ik allemaal wel eens een beetje gehad. En soms ontwikkelen zich daar dus de polyamorische verbindingen. Ja, misschien hebben sommige mensen een hobby om postzegels te verzamelen. Ik heb dan een hobby om met mensen af te spreken en daar gesprekken mee te voeren. Nou, misschien komt er dan uit die gesprekken een volgende ontmoeting voort of komt daar een bepaalde vorm van intimiteit bij, of seksualiteit. Om het maar gewoon even duidelijk te zeggen.
De apps werken heel goed als je op zoek bent naar seksuele avonturen. Daarvoor zijn die apps geweldig. Vroeger moest je als je een jong queer uit Hengelo, 3 uur met de trein naar Amsterdam, en dan kon je hopen dat je een club in mocht, een gay club. En dan wacht je op de eerste trein weer terug naar huis. En daarvoor had je een maand krantenwijk gelopen. Dat is zo fijn dat het makkelijker is geworden. Maar als je denkt dat je met een app ook echt gelukkig gaat worden in liefde, ja, dan geloof je in een commercieel, ideologisch rot idee, wat echt vooral door religie is ingegeven, dat je gewoon gelijk moet loslaten. Love is a bitch. Ben je zo van het toeval afhankelijk, maakt geen reet uit.
Yes.
Hallo. Goedemiddag.
We gingen langs bij Monique Doppert, journalist en schrijfster van De Roze Geschiedenis van Amsterdam. En Matthias Duyves als oud-docent homostudies. Hoe ging het daten in hun tijd eraan toe?
Je ontmoette mensen live. Anders dan kon je elkaar niet zien. Je kon geen mailtjes sturen of elkaar op een website of weet ik veel waar. En als je iets daarna nog eens wilde, schreef je een briefje. Ja, en die gooi je dan door de brievenbus. Of je zorg dat je de volgende week op dezelfde tijd daar weer was of zo. En dat kon je niet meer zo makkelijk wijzigen. Want je moest er gewoon zijn. Als je te laat kwam, kon diegene wel eens weer weg zijn of wat. Ons leven werd niet zo door algoritmes gedicteerd als nu, denk ik.
Het woord date, dat gebruikte ik helemaal nooit. En nog steeds vind ik, toen ik docent was bij homostudies, toen kwamen er al die internationale studenten. En die hoorden het dan met elkaar over daten en hooking up praten.
Ik hoor nu wel jonge mensen ook spreken over dating rules. Dating rules. De Amerikaanse dating rules zijn dat je op de eerste date mag je alleen koffie drinken en geef elkaar een hand. De tweede date mag je elkaar een kus op de mond geven en de derde date mag je met elkaar naar bed. En dat is een soort van dating rules. En als je die doorbreekt, dus als je op die eerste date al met elkaar naar bed gaat, dan
gedoemd te
ben je skelet en dan is het heb je elkaar niet serieus genomen en dan is het geen liefde, dan wordt het niks. En dat is misschien wel heel interessant, dat die dating apps, ik denk dat die over seks gaan, maar ik denk dat heel veel mensen ook denken dat het over liefde gaat. Dus dat je hoopt dat je met zo'n dating app een relatie kunt beginnen. En ik weet dus niet of dat op een dating app makkelijker is dan in een café of een restaurant of in de goot, waar het ook is dat je elkaar tegenkomt.
Ben jij het daarmee eens, Sarah?
Zo'n dating-app, ja, het laat natuurlijk foto's zien, maar uiteindelijk is het zo belangrijk om iemand te zien bewegen, bijvoorbeeld motoriek, gezichtsuitdrukkingen. Dat is toch, vind ik in ieder geval, heel erg bepalend voor of ik iemand aantrekkelijk vind of niet.
Ja, dus je hebt toch een beetje een soort sfeergevoel bij iemand nodig. Wat is iemands houding?
Ja, ik wel, denk ik. Heb jij ervaring met dating-apps?
Nou, dat is wel heel lang geleden. Het werkte bijna een beetje als een soort online winkeltje. Je gaat een beetje, je hebt een soort boodschappenlijst. Dit en dit, dit wil ik halen. Dan denk je, nou ja, leuk, oké. Hup, ik ga naar de winkel. Dus een Tinder, een Happn of whatever people download. Nou, swipe erop los. Dat wil ik in mijn mandje, dat wil ik in mijn mandje, dat wil ik in mijn mandje. Ja, is dat nou de manier hoe je dichter bij die romantische liefde komt? Of die leuke date? Ik betwijfel het. En ik ben niet de enige.
Carlijn en Jeroen vertellen over hun ervaringen.
Ik merk wel bij mezelf dat ik heel erg op feminine vrouwen val. En verder, ja, ik weet niet. Je moet ook gewoon een beetje spontaan leuk overkomen. En dat is ook waarom ik dan dating apps zo vervelend vind. Want je weet niet hoe iemand soort van aura is of zo. Hoe iemand overkomt.
Ik had eerst eens een ex, zeg maar. Die heb ik trouwens ontmoet via Grindr. Dat was wel weer grappig. Ik heb het nooit gekregen via social life, dat ik me ergens iemand op straat tegenkom, of bij een club of bar, weet ik veel wat. Het is altijd bij mij via social media gegaan. Terwijl ik juist meer het persoon was van, oh, ik wil echt het tv-romantie. Je komt elkaar tegen, liefde op het eerste gezicht. Daar was ik echt naar op zoek. En uiteindelijk vind ik het iedere keer via de dating site, waar nooit een film over is gemaakt natuurlijk. Maar oké.
Ja, ik ben daarin heel kieskeurig eigenlijk. Ik kan echt binnen een milliseconde al zien, nee. Ja, oké, wel. Ik denk als ik swipe, dan is het vooral dan mijn type op papier. Maar dat wijkt enorm af van als ik kijk naar met wie ik op date ben geweest en die ik ben tegengekomen en ook hoe mijn ex eruit zag en zo.
Er wordt dus volop gedate, Sarah. Mensen zijn op zoek naar liefde, affectie, een vorm van bevestiging bij de ander. Waar komt die drift precies vandaan? Margriet van Hees concludeert op basis van onderzoek dat er een soort stigma speelt op het zijn van single.
En dan wil ik eigenlijk de link maken naar jouw werk over koppelcultuur.
Oh ja, leuk.
Hoe komt dat samen?
Ja, zo'n goede vraag. Want in welke cultuur je opgroeit, of die nou zeer religieus is ingegeven of juist heel vrij, er is in alle culturen een verheerlijking van wanneer de romantische liefde eindigt in een monogame relatie tussen twee mensen en die nooit meer overgaat en waarin die twee mensen ontzettend gelukkig zijn. Dus die verheerlijking van dat koppeldom vind je terug in de wet, bijvoorbeeld. Dus als je getrouwd bent, krijg je allerlei wettelijke voordelen. En het andere voordeel is, je stijgt op de sociale ladder. Je hoeft het ook niet meer uit te leggen. Heb je een vriendin? Super, gaat goed met die jongen. Maar ben je single, dan zul je altijd te horen krijgen... Oh, hoe komt dat? Jij bent zo leuk. Hoe komt dat nou dat jij single bent? Of jij gaat vast wel iemand tegenkomen. Stop maar, je moet gewoon stoppen met zoeken. Dan gaat die liefde voor je neus staan. En singleness is dus altijd iets wat uitgelegd moet worden. En kappeldom is iets wat niet uitgelegd hoeft te worden. Kappeldom is iets wat wordt gezien als voor altijd. Singleness wordt altijd gezien als iets tijdelijks. Daarom, omdat wij in die cultuur opgroeien, gaan wij verlangen naar die positie waarin we applaus krijgen. En het liefst nog voor je 30ste. Want tot je 30ste mag je best wel leuk single zijn en seriële monogamie en polyamory betrachten. Maar na je 30ste is het niet meer zo cute en begint er een stigma te spelen. En dat stigma op singleness wordt groter naarmate je ouder wordt.
Is toch zo'n idee dat het hebben van een relatie het levensgeluk bevordert. Mensen zonder relatie, dat zijn toch maar een beetje tweederangs losers eigenlijk. Toen ik opgroeide was het toch nog wel heel erg het traditionele beeld. Er zijn nu meer voorbeelden van dat het ook op een andere manier kan.
Uiteindelijk is iedereen misschien toch ook wel op zoek naar die romantische liefde. Maar ja, hoe vind je die?
Heb je tips voor mensen die een leuk iemand willen ontmoeten? Ja. Via een dating app, dan zonder?
Ik zal je zeggen, het komt nooit goed. Ga daar maar vanuit. Het komt nooit goed. Geef het op.
Dit was de aflevering over daten van S'more. Een podcastserie van Folia over de liefde van nu. Luister naar de volgende aflevering over seks.
Dus ik merk wel natuurlijk dat als wij seks hebben, dat ik veel vaker klaarkom dan zij.
Going to the chapel and we're gonna get married and we're going to the chapel of love.